Gemeente, we willen deze morgen het woord van de Heere samen gaan openen. En wij doen dat bij de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, 1 Timotheus 1. En we lezen met elkaar vers 1 tot en met vers 20. 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 20.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van onze God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat u te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelsprekingen, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoordenaars en de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van de welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en de goede conscientie, welke sommigen verstoten hebben van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven hebben, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.
Gemeente, jongens en meiden, bij de voorbereiding van de preek moest ik denken aan een bijbeltekst. Als je dan zo even de krant leest en de dingen tot je door laat dringen, toen kwam er een bijbeltekst naar boven en er was deze: zie, de volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan de weegschaal. Alle volken zijn niets voor hem, staat er in Jesaja. Ze worden niets geacht. En dan kijk je naar de wereld, hè, om je heen. En dan hoor je van een straat van Hormuz die afgesloten is en waar oorlogsgeweld klettert. Dan hoor je van een bestand in Oekraïne, Rusland, wat ook weer geschonden wordt. En dan hebben we zelfs een Amerikaanse president die zich met de Messias vergelijkt en zo. En weet je wat ik dan lees in de Bijbel? Die in de hemel woont, zal lachen. Dat. Als wij dan gewoon nadenken over al die mannetjes die zo belangrijk denken te zijn. Die in de hemel woont, zal lachen. Zullen we op die wijze, gemeente, toeleven naar Hemelvaartsdag? Als wij donderdag samen na gaan denken over die grote koning die door de hemelen is heen gegaan. We hebben een koningsdag nog niet zo lang geleden achter ons liggen. En misschien zijn ze wel vanuit Urk zelfs naar Dokkum gegaan. En misschien heb je wel in de rij gestaan om iets, jongens en meisjes, van koning Willem-Alexander en koningin Maxima te zien. Oh, wat is dat mooi dat je ze in één keer zou zien. En wat deed je misschien? Meejuichen met de mensen? En misschien heb je het Wilhelms. Nou, dat hebben we waarschijnlijk ook hier wel gezongen. In de bron zingen we dat ook wel in de kerk dan, maar rondom Koningsdag. En dat is mooi, want dat verbindt ook samen. Maar dan moeten we deze morgen toch zeggen dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima totaal verbleken bij de koning waar het vanmorgen over gaat. En daarom staat boven de preek ook deze morgen lof aan de eeuwige koning. En ik zei het al, we gaan over drie punten nadenken. De eerste, wat geeft hij nou, die koning? Daar beginnen we dus mee, niet zo logisch. Want we zouden eigenlijk kunnen denken, wie is hij? Dat moeten we eerst weten. Maar wat nou zo mooi is, als je nou die koning leert kennen, misschien kent u door ondervinding. Dat is dat je allereerst dan merkt wat die God jou geeft. Weet je hoe we dat noemen in de kerk? Nee, dat noemt Gods woord zo. Dat is genade. Toen jij nog nergens van wist, toen mochten we dat genadeverbond al van de Here ontvangen. Dus wat kwam daar als eerste? Wat geeft nou die koning? Nou, inderdaad, zijn genade. Zo zijn we hier als gemeente daar een levend voorbeeld van. Maar ja, dan komt het tweede deel natuurlijk ook. Wie is die koning? Nou, dan worden onze tekstwoorden. Wie is die koning? En als derde zei ik, wat vraagt nou die koning? Het verplicht tot gehoorzaamheid. Natuurlijk, dan zouden we eigenlijk zeggen, vers 16 in dit gedeelte is dan belangrijk. He, dat ik een voorbeeld mag zijn om in langmoedigheid, zegt dan de apostel, om geduldig te laten zien wie hij is aan allen die in hem geloven. Dat. Gemeente, voordat we bij onze tekst komen, komen we al zoveel rijkdom tegen. En ik noem dat even en ik ga even met u daar doorheen. Want het blijkt namelijk dat die oneindige eeuwige koning ook zo ontzettend veel geeft aan Paulus. Dus daarom moeten we eerst even naar de biografie van de apostel Paulus. En ik denk als ik zo onze jongens en meisjes vraag van, joh, wat weet je van de apostel Paulus? Dat er best wel een aantal dingen naar voren komen, toch? We kunnen dat in Handelingen 9 lezen, in Korinthe 15. Daar spreekt de apostel ook iets over wie hij was en wat hij deed. En dan weten jullie het meest bekende, denk ik, jongens en meisjes, als je aan de apostel Paulus denkt. En als ik Saulus zeg, dan weten jullie denk ik gelijk, oh ja, Saulus was, en dan gaan we aan jullie het afmaken. Saulus nu was blazen, dreiging en moord. Zoeken nu wie hij kon verslinden. Wat is blazen van dreiging? Nou, jullie hebben wel eens een kat gezien, hè? En als je dicht bij een boze kat komt, dan trekt hij zijn rug omhoog, hè? En wat doet hij dan? Blazen. Nou, eigenlijk zo moet je Saulus van Tarsus voor je zien. Blazend van dreiging. Want hij wilde niks liever dan allen die in de Heer Jezus geloofden, wilde hij doden. Dat was zijn doel. Blazend van dreiging en moord. En wat zegt de apostel dan zo mooi? Maar mij is barmhartigheid geschied. We komen dan eigenlijk wel misschien wel bij de kerntekst van dit gedeelte. En toch heb ik een andere tekst gekozen. Maar deze tekst loopt helemaal ook door de preek heen. Dat is 1 Timotheus 1 en dan vers 15. Dan zegt hij, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar dan komt er nog iets achteraan. Dan zegt hij, waarvan ik de voornaamste ben. Paulus, jij was blazend, dreiging en moord. Maar Gods genade heeft jou totaal veranderd. Dat is dus Paulus' biografie. Dat is zijn levensgeschiedenis. En die van jou? Welke ervaring heb jij met de Heer Jezus? Heb je dat wel eens afgevraagd? Hier zie je. De kern van het evangelie. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is dus niet gekomen voor brave mensen. Voor mensen die met de neus in de lucht lopen en zeggen van nou, maar ik heb het goed voor elkaar hoor. Ga prima. En ik heb mijn zaakjes goed op orde. Ik doe netjes keurig mijn ding. Je moet aan mij niet te veel vragen. Gekomen om zondaren zalig te maken. Bent u een zondaar? Die vraag mogen we hier wel stellen. Paulus waarschuwt hier Timotheus, zijn geestelijke zoon. Hij was niet zijn echte zoon. Als ik zeg jongens en meisjes geestelijke zoon, dan betekent dat dat Timotheus door de apostel gebruikt is voor Timotheus en dat ze elkaar in het geloof zijn lief gaan krijgen. Want Paulus was niet getrouwd, hij had geen kinderen. Maar hij was zijn geestelijke zoon. Daarom hielden die twee van elkaar. En leerde Timotheus ook heel veel van Paulus. Dat. En dan gaat hij hem onderwijzen. En dan waarschuwt hij Timotheus, die dan een voorganger is in de gemeente. Dan waarschuwt hij voor de dwaalleraars die in Efeze zijn binnengekomen. Wat deden die? Die kwamen met prachtige, mooie verhalen. Daar zijn we altijd wel een beetje tuk op, hè? We houden wel van mooie verhalen. Nou, het was toen niet veel anders. Hier ook. En die mensen, die dwaalleraars, die verbonden dat ook nog eens aan de wet van Mozes. En dan lijkt het nog veel degelijker. En dan leek het nog veel beter. Toch? Nou, ik ga u de details besparen, gemeente. Maar het zijn waarschijnlijk mensen geweest die zelf geen Jood waren. Maar die wel de wet van Mozes gebruikten op een manier uit de, en dan komt er even een moeilijk woord, uit de Joodse gnostiek. Wat betekent dat? Dat was een groep, ook in het Jodendom, ook nu nog, van rabbijnen, die allerlei overleveringen met zich meebrachten. Allerlei, ik zou het maar plat zeggen nu, sprookjes, mythen in het leven brachten. En dat voegden ze toe aan de teksten van Mozes. Dan wordt het ook wat spannender, hè? Sprookjes zijn meestal spannend, jongens en meisjes. En dat werd ook nog eens toegepast met het gebruik van allerlei soort geheime codes. Dat is nog leuker. Toch, als je naar een escape room gaat en je hebt codes nodig, dan wordt het nog spannender. Dat konden deze rabbijnen prima toevoegen. We komen het vandaag de dag nog tegen in de rabbijnse traditie. Die mensen hielden zich ook, zegt hij hier, bezig met eindeloze geslachtsrekeningen. Zonder daarbij, en dat is het erge, zonder daarbij het doel van de wet te kennen. En wat is dan dat doel? Dan zegt de apostel, het einddoel van het gebod is liefde uit een rein hart. Heeft u dat? Heb ik dat? Einddoel van de wet is liefde uit een rein hart. Dus die leraars van de wet met hun prachtige verhalen, die konden zich helemaal geven in eindeloze twistgesprekken over wat wel kon en niet kan. En het klonk heel mooi, maar het was gebakken lucht. Je had er dus helemaal niks aan. Ze hadden geen enkel inzicht in wat de wet betekende. Want, zegt de apostel, die wet is namelijk vervuld door Christus. En die is terug te brengen tot de 10 geboden. En als je goed kijkt, dan zie je in vers 9 en vers 10, in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, daar zie je eigenlijk de 10 geboden terug. Dan zie je bijna alle geboden van God krijgen daar een plekje. En wie nog voor zichzelf leeft, zegt dan de apostel, die maakt zich volledig schuldig aan al die zonden. Niet één ervan, maar aan al die zonden. Dat is gelijk de vraag. Als wij hier vanmorgen samen zijn in Gods huisgemeente, waar leef je voor? Leef jij nog voor eigen rekening? Of mag je door Gods genade weten? Verbonden door het geloof in u, de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. Met minder kan het niet vanmorgen. Met minder zullen wij verloren gaan. Dat is de ernst van de boodschap altijd weer. En dat zien we ook hier. Altijd die donkere schaduwzijde van de zonde. Als je nog voor eigen rekening leeft. Dan staan al die zonden die jij gedaan hebt nog open voor Gods aangezicht. Maar nou het wonder van genade wat hier klinkt. Als nu de Heer Jezus Christus al je zonden vergeven hebt, dan ben je vrij van die zonden. Daar gaat het om. Wie in Christus is, wie door Gods genade aangeraakt is, die is net zoals de apostel Paulus vrij van die wet. Die is zalig. En dan zegt hij, dit is een betrouwbaar woord, een getrouw woord. Het evangelie van Jezus Christus. Wat een heerlijke gave van hem, gemeente. Dat geeft hij. Want Christus is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan en ten hemel gevaren. En Paulus, die besefte heel goed, als de Heer Jezus niet teruggekomen was, als hij mij die genade, die barmhartigheid niet gegeven had, dan leefde ik nog voor eigen rekening. Dus als wij nu die vraag stellen met elkaar vanmorgen, wat geeft nu de Heer Jezus? Dan zou ik allereerst willen vragen, hoe heb je dat nu in je eigen hart ervaren? Wat heeft hij jou nu gegeven? Weet je dat? Weet u dat? Mag je dan zeggen, ja, mij is barmhartigheid bewezen. Ik mag door Gods genade aan de goede kant staan. En dan mag je, en als je hiermee worstelt, hè, als je hier zegt, Heer, maar ik weet het niet. Als je als jongere, en je ervaart ook zo die dubbelheid, hè, van aan de ene kant zegt je hart, ja, ik wil God wel dienen, want ik weet en ik voel en ik ervaar en ik zie het ook om me heen, wat het betekent om de Heer te dienen. Maar ja, die wereld en alles wat daarmee samenhangt. En nou ja, het ligt aan mijn voeten en dat wil ik ook en dat voel ik bij mezelf. Weet je, ga dan allereerst terug naar de God van je dood. En als we dan mogen weten, wat geeft hij? Dan belooft hij daar ons kinderen, wij die kinderen des toorns waren, ons tot zijn kinderen aangenomen op grond van zijn genadeverbond. Dan ligt daar de troost. En tegelijkertijd zegt, o Heere, maar wie ben ik? Want wie bent u? En dat is je worsteling, hè? Nou, dan moeten we verder gaan met de preek. Want we hebben gehoord wat hij geeft. Genade en barmhartigheid. Hier aan de apostel Paulus bewezen. Hij de grootste van de zondaar. Zeker. Maar dan komen we nu ook verder. Want waarom zijn wij nu geschapen, gemeente? Om te leven tot lof en eer van die grote koning. En dan komen we ook steeds meer tegen bij die vraag, wie is hij? Tweede punt van de preek. Want als wij een lofzang op die grote koning hebben, dan moet dat ook duidelijk zijn. Waarom zijn wij geschapen, allemaal, van de jongste tot de oudste, om hem te loven en te prijzen. Dat hij nu het doel van je leven is. Maar weet je wat dan duidelijk moet worden? Om goed te kunnen luisteren naar wie is hij, dan moet je ook jezelf leren kennen. Dat hoort daar namelijk bij. Misschien moet ik het zo zeggen, want anders zou ik het voorwaardelijk maken. Dat wil ik niet. Ik moet het misschien zo zeggen. Als je hem kent, dan leer je ook jezelf kennen. Kent u dat? Anders, als ik het andersom zeg, dan zou ik zeggen, ja, je moet eerst goed jezelf leren kennen, dan kun je God pas kennen. Nee, God is de eerste. Hij geeft genade en barmhartigheid. Maar als wij vanmorgen spreken over die vraag, wie is hij? Dan leer je iets, gemeente. En de een, weet ik, leert het misschien iets in de meerdere of mindere mate. Maar je leert iets van je eigen onheiligheid kennen. Dat doet God. En dan krijg je ook oog voor zijn heiligheid. En het is mijn gebed dat dat ook de uitkomst mag zijn van de preek van deze morgen. Dan ervaar je, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar dan kom je ook bij dat puntje waarvan ik de voornaamste ben. En misschien zit je hier. En je bent zo onvoorstelbaar in zonde gevallen de afgelopen week. En je denkt, ik kan die eeuwige koning helemaal niet onder ogen komen. Want Heere, u doorziet mijn hart. U weet wie ik ben. Dat. En daarom kan het niet. En misschien denk je wel van, ja, maar als ik dan die eeuwige koning zou kennen, dan zou ik mijn leven wel beter op orde hebben. Dan ga ik je allereerst dit vragen. Als je misschien hiermee worstelt. Hè? Dan zeg je, geloof je dat de Bijbel waar is? Gelooft u dat? Ja toch? Dat kun je niet ontkennen. Hè? Dat de Bijbel Gods heilig woord is, toch? Wat hebben ze juist gehoord? Dat apostel Paulus mag zeggen, mij de grootste van alle zondaren. Dus, dan ben jij niet de grootste zondaar. Want dan zegt de apostel, dan is de apostel de grootste zondaar. Waarvan ik de voornaamste ben. En daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij zou betonen tot geduld en een voorbeeld voor hem die later in hem geloven, zegt hij. Tot het eeuwige leven. En daarom moest ook Timotheus weten. De kracht daarvan. En daarom wordt het ook vanmorgen aan u en aan jou verkondigd. Dat het kan, dat er een mogelijkheid is bij hem. En dan komen we steeds meer bij die lofzang op die grote koning. Hè? We komen bij het thema van de preek. Want wie is hij nou? Paulus die heeft zijn stem letterlijk uit de hemel gehoord. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Zo zeker als u hier in de kerk zit, heeft hij zijn stem gehoord. En dan dankt hij in vers 12 de Heer Jezus Christus die hem kracht geeft. En dan noemt hij hem hier de koning nu der eeuwen. De koning der eeuwen. Dat is een titel die we eigenlijk ook in Jeremia 10 tegenkomen. Waar ook gesproken wordt over de koning die eeuwigheid is. Zullen we daar eerst eens op inzoomen? Als wij spreken over wie is hij? Gemeente, de koning der eeuw. Wat is eeuwigheid? Jongens en meisjes, als ik jullie dat vraag, weet je dan wat dat betekent? Ja, zeg je, er komt nooit een einde aan. Ja, dat is zo. Maar eeuwigheid kunnen wij met ons menselijk verstand niet begrijpen. Weet je waarom? Alles hier op deze aarde gaat kapot. Alles. Je hebt een mooie auto gekocht, een mooie fiets. Het gaat allemaal kapot of het veroudert. Zelfs het nieuwste, mooiste huis veroudert. Een mooi huwelijk, hoe mooi. Ik zag ook weer, we hebben er ook twee of drie stelletjes die ook weer gaan trouwen. En hoe mooi is dat? Gegeven van God, geweldig. Mooi. En toch gaat dat voorbij. Alles in dit leven is eindig. Ook die mooie dingen. Jongens en meisjes, ik ga jullie nu vragen van, als jij nadenkt over eeuwigheid, pak eens in je gedachten, wat is het oudste voorwerp dat je ooit gezien hebt? Ik zat er zelf ook na te vragen. Natuurlijk, je kunt in het Openluchtmuseum komen en op Urk het museum, dan zie je echt oude dingen. Echt van 100 jaar, 200 jaar geleden misschien. Ik herinner me nog als kind dat ik onder de indruk was, dat is de oudste boom van Nederland. Die stond toen, die is er nu niet meer, hij is omgewaaid. In Nederland of in Nederhemert-Zuid. Dus ergens tegen de Betuwe aan, daar bij Zaltbommel. Daar stond hij. En dat vond ik altijd heel indrukwekkend. Die boom was helemaal hol van binnen. En daar kon je in. En jongen, dit is 500 jaar oud. Maar wat is 500 jaar? Wat is 1000 jaar? Die zijn voor de Heere staat er als één dag. En als ik nu het begrip eeuwigheid probeer uit te leggen, dan probeer ik iets ervan te doen. Stel je nu voor dat de Noordzee, we hebben het nog genezen over het IJsselmeer, maar dan de Noordzee, stel je voor dat die nu helemaal leeg zou zijn. Dat kan niet, jongens en meisjes. Dat die nou helemaal leeg zou zijn. En er zou elk jaar één druppeltje in de Noordzee aan water toegevoegd worden. Hoe lang zou het duren voordat de Noordzee weer de Noordzee is? Dat kun jij niet bepalen, hè? Want dat is onvoorstelbaar. En als ik dan zeg, wat de Bijbel ons leert, dat eeuwigheid dan is, al zou die Noordzee helemaal vol zijn, al zou de oceaan helemaal leeg zijn en vol zijn, dan zou het nog maar net beginnen. Dat duizelt ons. Wij weten niet wat eeuwigheid is. Maar vanmorgen denken wij over die vraag naar wie is hij? Hij, de Heer Jezus, die naar de hemel gevaren is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heere is beginnen te scheppen die aarde van ons, die aardbol waarop wij wonen. Zo bijzonder. Hij kwam in de tijd. Maar hij zelf is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo bijzonder. En weet je wat nou zo mooi is? Hij zal er ook altijd zijn. Hij is onvergankelijk, zegt de apostel Paulus. Tijd die nooit meer stopt. Dat. Wij kunnen het niet begrijpen, maar zo is God. En Paulus zegt erbij, hij is ook nog onzichtbaar. Dat vinden wij best wel jammer. Eerlijk is eerlijk. Daarom is de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk vol met al die beelden. Want wij willen graag wat zien. Het was eigenlijk al niet anders, ook in het volk in de woestijn. Toen ging men een stierkalf van de Heere maken. Maar de Heere gruwde van dat stierkalf. Want hij is de onzichtbare. Dat. Wat heeft de Heere dat zwaar gestraft. Als wij een beeld van hem proberen te maken. God is niet te zien. Ja, zegt hier iemand maar. Ze hebben toch, de discipelen hebben toch het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus gezien. Hoe hij met zegenende handen opvoer naar de hemel. Jazeker. Maar weet je wat er dan zo mooi staat? Misschien gaat het er donderdag wel over. En een wolk nam hem weg. Er is een periode voorbij. Dat hij verscheen en weer terugkwam. Nu is hij weer in de hemel. Een wolk nam hem weg. En daarna gold ook voor hen. Er kwam een oneindige afstand tussen hem en zijn volk. En toch ook weer niet. Want hij schonk zijn Heilige Geest in het hart, zodat er die levende band met hem ook bleef staan. Want God wil wonen in harten van zondige mensen, zoals die van Paulus. En die koning is ook de alleenwijze God, zegt hij. In het Grieks staat hier het woordje monoi. Dat betekent voor alleen, mono, enige. En hier komt eigenlijk een lijn terug naar wat wij ook wel het Shema van Israël noemen. Wat was nou eigenlijk steeds weer wat de Israëlieten moesten weten en horen? Het Shema. Hoor Israël, onze God, is een enige God. De apostel Paulus wist het als geen ander. En daarom vloeit alle wijsheid van die wereld van boven naar beneden. Nooit andersom. Altijd van boven naar beneden. En dan krijgt hemelvaartsdag betekenis. En daarom krijgt hij alleen de eer. En niemand anders. En de apostel die zelf ook zo tegen God gevochten had, die wist het. Hij zegt het zoals een koe stampte ik naar achter. Dat is de verzen tegen de prikkels. Misschien ken je die tekst wel. Hè? Dat is eigenlijk wat dan vroeger was, jongens en meisjes. Zo vergelijkt de apostel zich. Hij zegt, ik was zo'n koe die eigenlijk voor zo'n ploeg stond. Maar wat deed die koe wel eens? Dan had hij helemaal geen zin om te ploegen. Dat snap je ook wel, hè? Zo'n beest in de brandende zon. En dan trapte die achteruit. Maar ja, stel je voor dat die boer nou op die ploeg zat. En die koe die stampte achteruit. Nou, dan stampte die boer in zijn gezicht. Dan zou hij zelfs het leven kunnen benemen. Hè? En dan zegt de apostel, dat was ik eigenlijk. Iemand die zo naar achteren sloeg. En wat was er dan gedaan? Wat had die boer gedaan? Die had een prikkel, een grote scherpe punt achter die poot van die koe gezet. En dan trapte die koe hard achteruit. Dat deed hij maar één keer. Want dan had hij een hele zere poot. En dan moest hij de hele dag mee lopen. Zo was ik, zegt Paulus. Ik was als die koe. En ik sloeg achteruit. Maar ik sloeg tegen die harde prikkel aan. Ik kon niet meer. En God is mij te sterk geworden. Wat een wonder. Dan gebruikt de Heer dus soms pijnmiddelen voor om dat te doen. En daarom hoor je ook op de achtergrond dat hij zegt, mij is barmhartigheid bewezen. Ik de grootste van de zondaar. Maar dan komt er ook overgave. En door die overgave, gemeente, komen we bij onze lofzang. Komt Gods eer centraal te staan. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men looft hem vroeg en spaar. Dan vragen we dus al elkaar al. Want ja, als we nou komen bij die lofprijzing, dan is de derde punt. Hè. Wat vraagt hij nou van ons? Nou, ons thema. Lof aan die eeuwige koning. Dat je hier lofprijzend de deur uitgaat, maar dat je daar niet mee stopt. Dat dat je leven doortrekt. Dat vraagt hij. Hij roept, ook deze morgen. Want dit wordt gesproken door een geroepene van Jezus Christus. Paulus. Gesproken tot een geroepene van Jezus Christus. Timotheus. Heeft ook voor ons betekenis, gemeente. En daarom dus weer die vraag. Zijn wij nou geroepen? Ja toch? Dat zijn we. Maar ben je ook geroepen vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht? Heb jij Gods stem ook in je leven gehoord? De Heer Jezus zegt het, hè. Tenzij een mens wederom geboren is, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Het gaat erom dat u en jij, wie je ook bent, dat je wederom geboren bent. Dat je hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is de vraag. Heb je zijn stem gehoord? En dan leef je uit de verwondering dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. En misschien zeg je wel, ja, maar hoe dan? Waarvan ik de voornaamste ben. En weet je, als je toch zijn discipel mag zijn, dan mag je ook weten dat hij voor jou een plaats gereed gemaakt heeft. Zeker. Weet je, dan gaat de Heer jou ook klaarmaken. Dat kan niet anders. Hij is die grote pottenbakker die met eerbied gesproken zijn maaksel gaat klaarmaken tot zijn eer. Dat is dus altijd de uitkomst van een nieuw geboren mens. Hij, die grote pottenbakker, maakt die mens naar zijn wil. En misschien zitten hier jongens en meiden die nog wel eens op TikTok zitten. En ik hoop met het voorbeeld dat ik je nu geef dat je het nooit meer vergeet. Ik las het ergens bij een evangelist. Dit. Hij zei dit. Als een pottenbakker iets maakt, aan het maken is, dan controleert hij die pot, hoe hard hij is, door die pot steeds in de oven te zetten. En wat doet hij dan? En af en toe haalt hij die pot uit die oven en dan tikt hij op die pot. Tik, tok, tik, tok. En die tikken en die tokken, dat zijn slagen waaraan hij kan horen of die pot nog goed is of dat hij nog een poosje de oven in moet. Hij kan het dus precies horen of die pot dof klinkt of dat er een mooie klank uit die pot komt dat hij zegt, nu is die pot klaar. Wat doet God? Ook in jouw leven. Ook in jouw jonge leven. Met je gedoopte voorhoofd. En ik zeg het bewust ook zo. De Heere pakt jouw pot, met eerbied gesproken. En hij tikt op de dingen die in jouw leven gebeuren op jouw pot. Tik, tok, tik, tok. Wat ervaar je? Jij ervaart misschien moeite en zorg. Ja, dat kan diep gaan, dat weet ik. Dat kan oneenigheid zijn in het gezin waar je geboren bent. Dat kan op school moeite zijn. Die examens, die helemaal niet lopen zoals je het wil. Ook nu, je bent druk bezig, je hebt geleerd en het is helemaal niet goed gegaan de afgelopen week met je centraal schriftelijk examen. Dat kan met noemde dingen in je leven eens op. Probeer ook nu eens te bedenken, waar heeft God jou een tik of een tok gegeven? Wat doet hij? Hoe klink jij? Met eerbied gesproken zet de Heer je soms weer in de oven. En hij luistert of de pot al klinkt tot zijn eer. Of die klank aanwezig is, zodat zijn naam groot gemaakt wordt. Al die TikTok-slagen in ons leven beproeven ons of wij hem de eer geven. Want daarom zijn wij geschapen op deze wereld. Daarom ben je vanmorgen naar de kerk gekomen, om geen enkele andere reden. Wat zeg je? Wat zeg je nu? Ja, maar mijn potje klinkt zo dof. Ik roep je toe, ga naar deze God, ga naar deze koning, smeek hem, ook nu in je bank. Heere, geef mij te leven tot uw eer. Want herinner je eraan dat God jou vormt door al die TikTok-slagen in jouw leven heen. Zodat jij leven leert uit genade. En zodat je het weten mag. Geen zonde is voor hem te groot. Dat je weer naar hem toe mag. De duivel zal tegen je zeggen, joh, wat je van de week gedaan hebt, dat kan niet. Oh man, echt, jij kunt nooit meer bij God komen. Leugen is het. Een leugen van de vorst der duisternis. Want hij wil dat je tot hem komt. En dat je het beleidt aan hem. Heere, hier ben ik. En u slaat, eerbied gesproken, op mijn potje. Maar wilt u mij klaarmaken dat ik mag leven tot uw eer? Wat vraagt hij? We lezen het hier. Strijd de goede strijd van het geloof, zegt de apostel tegen Timotheus. Dat is gestalte geven aan de roeping waarin hij jou geroepen heeft. Wapen jezelf tegen die tikken die zomaar je op elk moment kunnen overvallen. En weet dat al deze TikTokken mede zullen werken ten goede tot eer van zijn naam. Wat heb je nodig? Dat je steeds weer bij hem schuilt. Dat je steeds weer naar hem mag. En dat je mag weten dat hij jouw schuld op je genomen heeft. Maar wat zeg je? Want dit is een worsteling. Dit is ook de worsteling van het geloof, gemeente. Zeg je, Heer, maar wie ben ik? Kan zo één nu u dienen? Nu u behagen? Nou, ik heb het gelezen vanmorgen. We zijn in goed gezelschap. Bij de grootste van alle zondaren, zegt Paulus. Een zwakke schakel in zijn dienst. En toch wat een machtige schakel mocht hij worden. Wat heeft apostel Paulus, gemeente, veel TikTokken om zijn oren gehad, toch? Mensen die hem niet mochten. Grote problemen in de gemeente, Korinthe bijvoorbeeld. In de gevangenis gegooid, gegeeseld, geslagen, voor dood achtergelaten. Al die dingen waren er gebeurd. Wat is er door Gods genade rijk op zijn levenspot getiktokt, hè? Dat. Maar het werd een lofzang op de majesteit van die eeuwige koning. Want deze koning heeft hem klaargemaakt om hem te dienen. En wat vraagt hij nou van jou? Wat vraagt hij nu van u? Hij maakt u klaar om hem te dienen. Dan wordt jouw leven een leven tot eer van hem. Wat vraagt hij? Lof aan de eeuwige koning. Wat zeg je? Nee, mijn potje klinkt te dof. Mijn potje klinkt helemaal niet. Want ik ben helemaal niet in staat om maar een getuige van hem te zijn. Kijk dan naar Paulus. Wij zouden het weggehaald hebben. Wat moet je nou met iemand die in de gevangenis belandt? En noem maar op. Maar daarom klinkt vanmorgen, gemeente, het evangelie. Zodat wij hem trouw achten. Omdat hij ons als de grootste van de zondaren getrokken heeft. En denk nou niet vanmorgen, want nu zit je hier en zegt, ja, maar ik ben helemaal niet zo betekenisvol. Ik kan dat helemaal niet. En ik ben helemaal niet in staat. Nou, broeders, jullie ook die nog bedenktijd gehad hebben, die gekozen zijn door de gemeente, zeggen, hoe moet ik dat ooit doen? Ik wist het niet, dat het verkiezing was in uw midden. Maar ik had wel een voorbeeld en mijn gedachten meegenomen. Een voorbeeld wat ongeveer een 150 jaar geleden gebeurd is, ergens in de 19e eeuw. Was er een man, heette John Eglin. En hij had nooit gedacht dat hij eigenlijk van zo'n grote betekenis zou zijn in Gods Koninkrijk. Hij had ook nooit gedacht dat hij ooit nog eens een preek zou houden. En hij had ook nooit gedacht dat hij nog eens op een kansel zou komen te staan. Maar het gebeurde wel. Waarom? In de stad Colchester in Engeland sneeuwde het zo verschrikkelijk dat hij op een gegeven moment dacht en keek door de gordijnen, ga ik nog wel naar de kerk? Want het sneeuwde zo enorm. Maar hij denkt, als ik niet ga, komt er misschien geen enkele ambtsdrager opdraven. En als er dan toch gemeenteleden voor de kerk staan, hoe moet dat dan? En toch ging hij. Met lood in zijn schoenen, maar hij kwam bij de kerk. Er waren 14 mensen in de kerk. Waaronder één jonge man die gast was. Die in dit kleine methodistenkerkje. En 13 gemeenteleden. Hij was de enige ambtsdrager. John Eglin was diaken. Maar het probleem was, er was geen dominee. De voorganger kon er door het slechte weer niet komen. Wat moest er nu gebeuren? En deze John Eglin, ja, besloot maar, ik ben de enige ambtsdrager, ben wel diaken. Dan moet ik het woord maar openen, want die mensen zijn allemaal door sneeuw en noem maar op, daar doorheen gegaan. En die ene gast was er ook, een jongen van nog geen 16 jaar. En deze John Eglin opent de schrift. En hij opende, en om eerlijk te zijn, gemeente, er was geen touw aan zijn preek vast te knopen. Dat was ook zo. Maar op een gegeven moment roept hij het uit. Het was ook maar een hele korte preek, want hij had zich niet voorbereid, niks. En op een gegeven moment ziet hij die jongen daar zitten, van nog geen 16 jaar. En hij zegt dit, zie op Jezus, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is die grote koning, look unto him, zegt hij. En dat wordt de verandering van die jonge man die daar achter in die bank weggesneeuwd bij een andere kerk in dat methodistenkerkje komt. En het raakt die jongen diep in zijn hart. En hij zei later, ik keek naar deze Jezus, die verhoogde koning. En zie, die wolk die in mijn ziel en in mijn hart lag, werd weggetrokken. De duisternis verdween en het werd licht. En ik zag op Jezus, hij is mijn verlosser, hij is mijn redder. Hij is mijn gerechtigheid, Jezus Christus. En deze jongen was Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers, die nog spreekt nadat hij gestorven is, wiens geschrift we vandaag de dag nog steeds met vreugde mogen lezen. Zie je, de gemeente, hoe God bediening van eenvoudige mensen wil gebruiken in zijn dienst. En daarom roepen we het elkaar toe, ook deze morgen. Spreek van die grote koning. Hij leidt, hij regeert en hij heeft je bij je naam geroepen. En hij wil jou ook gebruiken in zijn dienst. En daarom nog één keer die vraag. Sta jij nu in de dienst van die grote koning, Jezus Christus? Wat vraagt hij? Als jij nu hier met horten en stoten toch je amen op mag zeggen, ja Heer, dan mag je ook zijn troost ervaren. Dan sta je daar verwonderd. Dan zul je eenmaal ook die koning in de ogen kijken, gemeente. Als jouw arbeid op deze aarde erop zit en als jij verlost van alle aardse pijn voor deze koning mag staan, dan zul je het horen. O, het is zo'n wonder van genade. Als jij met die belijdenis komt, hij mij verlost. Dan mag je die grote koning ontmoeten. Dan mag je het horen. Goed gedaan, trouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in de vreugde uws Heer. Gemeente, ook de andere kant is daar. Als je hier op deze aarde voor je eigen rekening geleefd hebt. En als je nou bij hem vandaan gelopen bent. En hem erop laten praten. Ook deze dienst zal dan tegen je getuigen. Dan zul je het horen. Gij slecht en luie dienaar. Gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. En de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. En dan zal het klinken, werp deze onnutte dienstknecht weg in de buitenste duisternis, daar waar wening is en knersing der tanden. Gemeente, vanmorgen zijn wij opgeroepen om die grote koning te loven en te prijzen. En om je leven nu te stellen in de dienst van deze grote koning. En ja, door genade. Hij acht jou waardig genoeg om je een plaats te geven in zijn koninkrijk. In zijn bediening. Op de plaats waar God je stelt. Zodat je gaat getuigen. Wat is God? God goed. Hij vraagt je te doen naar de mate die hij jou gegeven heeft en de genade die hij jou gegeven heeft. En dan mag je het horen. En de koning antwoordde hem: voorwaar, ik zeg u, voor zover gij dat voor één van deze minsten gedaan hebt, hebt gij dat voor mij gedaan. Ga dan heen en geef God de eer. Amen.